Welkom bij deze podcast live vanaf het Nationaal Secretaressencongres 2024. Ik ben uw gastheer Toon Brouwers en ga in gesprek met diverse gasten over het thema van de dag, Reset Your Mind. En bij mij is aangeschoven Japke D. Bauma. Hi, welkom.
Ja, hallo. Leuk om hier te mogen zitten.
Helemaal goed. Je bent columniste, taalgek en bestseller auteur van een boek en dergelijke. En ook podcastmaker. Hè?
Ja, sinds kort. Sinds afgelopen januari zijn we bij NRC begonnen met de podcast Japke D. Denkt mee.
Heel goed, mooi. Nou, meteen een plug erin.
Ja, meteen even een plugje erin.
Reset Your Mind, wat betekent dat voor jou?
Nou, dat is mijn core business, om het in goed Nederlands te zeggen. Wat ik doe met mijn columns, met mijn boeken, met mijn lezingen, met mijn podcast natuurlijk ook, is om mensen op het verkeerde been te zetten. Heel veel mensen zeggen op het andere been, maar ik wil ze een beetje op het verkeerde been zetten. Ik wil ze een beetje uit hun balans brengen, ik wil ze een beetje prikken, ik wil ze dwingen om op een hele andere manier naar zichzelf te kijken. En dat doe ik met allerlei onderwerpen. Ik ben voor de mensen die mij kennen, die kennen me denk ik vooral van de columns over kantoorleven, carrière, over jeukwoorden, over jargongebruik, verschrikkelijke archaïsche taal, afschuwelijk. Maar tegenwoordig schrijf ik ook over eigenlijk allerlei onderwerpen in het leven. Bijvoorbeeld verbouwen, hoe doe je dat? Hoe gedraag je in het vliegtuig? En moet je nou wel of niet katten nemen? En wat ik daarmee probeer te doen is om mensen dan af en toe net iets anders te geven en net iets anders te adviseren dan je zou verwachten, zodat mensen ook zelf nadenken.
En zodat dat die gedachte een beetje anders gezet.
Ja, bijvoorbeeld katten. Ja. Ik ben een hartstochtelijk kattenliefhebster. Okay, yeah. En dan schrijf ik van 10 redenen waarom je geen katten moet nemen. Mm-hmm. En dan is de 10e reden namelijk dat als je een kat hebt, je nooit meer zonder kan. Dus begin er niet aan. Ja, en zo inderdaad. Probeer ik altijd op een andere manier dit soort thema's aan te bieden. Zodat mensen eerst misschien denken van, dat vind ik stom of dat ben ik niet mee eens. Maar dat ze dan hopelijk toch de onderlaag zien. Namelijk dat er onder al mijn grappen een echte realiteit zit en een serieuze boodschap.
Ja. Nu heb je een lezing ook gegeven over de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. En ik zat hier aan de buitenkant, ik heb een beetje nog meegekeken en ik hoorde heel veel gelach, zeg maar. Dus ja. Je gebruikt heel veel humor om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, sowieso humor. Gloria Steinem, Google die naam, mensen. Zij zei ooit, als je de waarheid wil vertellen, moet je er een grap van maken, want anders zullen ze je vermoorden.
Okay.
En dat is ook zo. Dat heb ik zelf ervaren, zodra ik serieus iets gaan zeggen, wat ik natuurlijk ben, want ik heb natuurlijk wel degelijk belangrijke boodschappen voor vrouwen en voor mannen in mijn columns. Als je het niet met humor doet, en zeker als je een vrouw bent, zullen mensen je daarop afbranden. Wat haalt ze zich in de hoofd? Wie denkt ze dat ze is? Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Nou, dat soort reacties. Want als je er een grap van maakt, dan zet je mensen ook weer even op dat verkeerde been. En dan lachen ze eerst. En dan kunnen ze eigenlijk niet meer terug dan accepteren wat die waarheid is die eronder ligt. Dus ik heb al heel vroeg geleerd in mijn leven, zeker als vrouw, dat als je iets serieus wil zeggen, dat je daar een grap van moet maken. En daarna moet je natuurlijk doorpakken. Hè? Wat ik ook deed in de lezing net. Mm-hmm. Mensen lachen erom, maar daarna ga je wel opschalen en ga je het serieuze verhaal vertellen. Namelijk dat vrouwen stelselmatig worden onderschat op het werk. Door mannen en door vrouwen. En andersom, dat vrouwen zich vaak veel te bescheiden opstellen op het werk, wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus dat is eigenlijk de serieuze boodschap. Maar het werkt natuurlijk beter om ze eerst te laten lachen.
Ja, en denk je dat de managementondersteuners dit dus ook doorhebben nu? En hoop je dan dat ze zich op een andere positie op dat werk neerzetten?
Ik hoop dat ze zich. En ik weet natuurlijk niet of dat gebeurt. Maar ik hoop dat ze zich in ieder geval morgen, als ze naar hun werk gaan of overmorgen, dat ze het een klein beetje gaan meenemen. Dat ze denken, als ik me nou niet de hele tijd verontschuldig voor dingen. Als ik nou niet de hele tijd zeg, let maar niet op mij. Als ik nou niet de hele tijd zeg van, goh, zit mijn haar eigenlijk wel goed. Als ik niet de hele tijd sorry zeg. Is het maar 1 of 2 keer per dag minder dat ik dat gedrag doe. Bijvoorbeeld als er iets wordt gevraagd, wie kan dit of dit doen? Dat je dan zegt, dat kan ik doen, want hier ben ik goed in. En dat doen vrouwen nooit. Vrouwen zeggen amper van, hier ben ik goed in.
Ja, maar vrienden, de mannen doen dat dus wel altijd.
Ja, hè? Mannen doen dat wel. Nou, mannen hebben denk ik... Maar goed, dat is weer een heel lang verhaal. Dus ik weet niet of we daar in moeten duiken. Mannen hebben veel meer geleerd om op hun bek te gaan.
Ja.
Want ze worden de hele dag uitgedaagd. Dat gaat al begint al vroeg door vriendjes op schoolplein. Meisjes zijn geneigd om het veel zogenaamd veel gezelliger en leuker te houden met elkaar. Dat betekent dat jongens al vroeg leren, je moet vechten voor je positie. Of je moet jezelf profileren. En vrouwen veel meer leren, laten we het leuk houden. Laat ik nog niet veel opvallen. Als je geleerd hebt om 100 keer onderuit te gaan. En je hebt de 101ste keer wel succes. Dan ben je veel meer bestand tegen dat soort mechanismen. En durf je ook veel vaker te zeggen, joh, ik kan dit. Ik ga dit doen. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niet zeker weet of je het wel kan.
Ja, dus een beetje durf is hetgene wat je het liefst over zou willen brengen.
Ja, durf. Maar ook, ik denk dat vrouwen, wat ik vrouwen zou willen bijbrengen, vaker die onzekerheid inslikken. Dus je mag best denken, oeh, dat kan ik niet. Mm-hmm. Want, oeh, dat vind ik doodeng. Maar zeg het niet altijd hardop. Dus slik het 1, 2, 3 keer wat vaker in. En ga het gewoon doen. Ga jezelf organiseren om dat dan goed te doen. En vervolgens, dat heb ik mezelf natuurlijk ook moeten leren. Er zijn heel veel dingen die ik in een vergadering denk. En er zijn heel veel conclusies die ik trek in een vergadering. Er zijn heel veel acties die ik besluit te gaan doen na die vergadering. Maar train jezelf eens om ook hardop te zeggen. Ik vind dit ervan. En mijn ervaring is dat het zo en zo het beste werkt. Als ik jou heel even mag onderbreken, want dit klopt niet helemaal. Heel veel vrouwen denken dat soort dingen allemaal. Maar vervolgens heeft niemand het gehoord en heeft niemand het gezien. En denkt iedereen, nou, die heeft de hele tijd niks gezegd.
Ja, dus het mag ook verbaal gemaakt worden.
Ja, het mag ook af en toe, mag je daarvoor staan. En mag je ook gewoon zeggen, dit kan ik en dit ga ik niet doen. Heel veel vrouwen willen ook graag aardig gevonden worden. Maar als je met argumenten onderbouwd zegt, dit lukt mij niet. Hier ga ik niet op in. Dan werkt dat heel erg goed voor je eigen energieniveau.
Ja, ik zag ook tijdens je lezing dat je heel erg met taal werkte. Met ja. De nuance van taal en ook hele kleine dingen soms. Zeg maar. Kun je daar iets over uitleggen?
Ik vind altijd de uitdrukking vrouwen met ballen heel leuk.
Ja.
Of leuk, maar goed, dat vind ik altijd heel, heel veelzeggend. Dan wordt er ook wel eens over mij gezegd. Dat is een vrouw met ballen, dan bedoelen ze een vrouw met lef. Dan denk ik, ja, waarom moeten dat nou die ballen zijn? Ja. Met alle respect voor jouw ballen natuurlijk.
Ja.
Maar waarom zou ik stoerder zijn als ik twee van die slappe harige zakjes erbij krijg? Dat zijn kleine nuances, omdat iedereen gewend is om te zeggen, zij heeft ballen of ja. Hij heeft ballen. Terwijl ik denk, ja, daarmee wordt het hebben van lef wel heel mannelijk gemaakt.
Ja, absoluut.
En zo probeer ik natuurlijk meer voorbeelden te geven. Bijvoorbeeld een Zweeds onderzoek. Want mijn verhalen is altijd gebaseerd op onderzoek. Want ik ga natuurlijk niet zomaar wat lopen zeggen.
Ja, vind je dat belangrijk dat het
ja,
daar sterker van wordt?
Ja, vind ik wel belangrijk. Omdat je dan ook ergens naar kan verwijzen. En dat het niet alleen maar mijn eigen ervaring is. Mm-hmm. Dat jonge vrouwen die een bedrijfskrediet komen aanvragen. Dat is een Zweeds onderzoek. Die jonge vrouwen worden vaker onervaren genoemd. Door de mensen die dan achter de tafel zitten en moeten besluiten of ze dat geld krijgen of niet. En die jonge mannen worden vaker veelbelovend genoemd.
Ah, ja.
En die woorden, onervaren versus veelbelovend, die hebben hele grote gevolgen. Omdat op het moment dat er zo'n rapport moet worden gemaakt over die bijeenkomst en over die gesprekken, en er staat, ja, ze komt wel heel erg onervaren over, en er staat bij de jongens en die mannen, ze zijn veelbelovend. Ja, waar zou je dan dat krediet aan geven?
Terwijl het natuurlijk wel op eigenlijk dezelfde mate van ervaring bedoelt.
Ja, dus ze hebben in dat Zweedse onderzoek hebben ze ook gecompenseerd voor verschillen in prestaties. Dus ze hebben die prestaties gelijk getrokken en vervolgens gekeken, dit zijn vrouwen met dezelfde capaciteiten en dit zijn mannen met dezelfde capaciteiten, maar ze worden op verschillende manieren beoordeeld. En dat geldt natuurlijk voor allerlei beoordelingen op het werk, ook voor functioneringsgesprekken. Vrouwen worden vaker energiek en sociaal genoemd. Mannen worden vaker competent en strategisch genoemd. Ja, als ze dezelfde prestaties en kunnen hebben, wie zou je kiezen als er een promotie moet plaatsvinden? Neem je dan energiek en empathisch? Of neem je dan vervolgens iemand die competent is en strategisch en veelbelovend? Dus zo zijn we met kleine woordjes eigenlijk altijd aan de slag om mensen te beoordelen. Maar die beoordelingen hebben voor vrouwen heel erg veel gevolgen. En ook best wel lang in hun carrière. Ja, en dat is eigenlijk een beetje de boodschap van mijn lezing.
En denk je dat die bewoordingen die gebruikt worden, dat die bewust anders voor mannen en voor vrouwen zijn? Of is dat per ongeluk of maatschappelijk ingegeven?
Het is heel cultureel. Het is heel erg wat we gewend zijn. Vrouwen worden ook vaker op hun uiterlijk becomplimenteerd, bijvoorbeeld. Ik vind, dat is ook een van de tips die ik de aanwezigen meegaf op de borrel en op de lunch in het netwerkgedeelte van deze bijeenkomst. Maak eens een compliment over alles behalve uiterlijk. Ook al ken je iemand niet, ga eerst met die persoon in gesprek en zeg dan van, hé, dat was een leuk gesprek. Of wat doe jij mooie dingen op je werk? Of een collega complimenteren, dat deed je net goed in die vergadering. Je had een goed verhaal. Je hebt het heel duidelijk gezegd en hier kunnen we iets verder mee. In plaats van, wat heb je een leuke jurk aan? Of nu, ik heb een opvallend pak aan. Want dat vind ik leuk om als spreker een opvallend pak te dragen. Dat mensen zeggen van, oh, dan heb je een leuk pak aan, punt. Dus probeer dat uiterlijke aspect van die complimenten eens weg te halen. En ga dan eens kijken waar je dan uitkomt. Ik denk dat dat nog heel lang gaat duren. Hè? Want we hebben dat allemaal in ons DNA zitten. Hoe we denken over vrouwen en over mannen. Als we nou eens 1, 2 of 3 keer per dag die reflectie die we hebben als vrouw eens proberen te onderdrukken. Dus dat is eigenlijk niet dat je gedrag hoeft aan te passen. Je hoeft eigenlijk alleen maar iets te laten.
Het is geen grote stap, gewoon kleine stapjes.
Zo. Probeer dat eens wat vaker te doen. Probeer je vrouwelijke collega's daarop te wijzen, maar ook je mannelijke collega's. Zo van, hé, ik vind het vervelend dat je altijd over mijn kleding hebt. Ik vind het ook leuk als je eens een keer over mijn werk zegt. Als al die kleine stapjes en kleine verschillen een keer iets zouden kunnen opleveren op de langere termijn.
Ja, en nu praat je heel veel over die ongelijkheid eigenlijk tussen mannen. En we proberen met z'n allen een beetje naar die gelijkheid tussen mannen en vrouwen te streven. Vecht dat dan een beetje met elkaar? Dat je die ongelijkheid zo benoemt?
Ja, dat is zeker zo. Alleen het is nu nog nodig. Dus zo zie ik het ook. Dus
ik denk dat je ook echt gelijk hebt, zeg maar.
Dank je. Nou ja, mijn lezing gaat dus heel erg over deze periode waarin we leven. Dus ik wil mensen alert maken op die verschillen die mensen in hun hoofd hebben zitten als ze vrouwen en mannen beoordelen. Maar ik weet ook, het beste is natuurlijk als we het helemaal niet meer zouden doen. Dus dat we helemaal niet meer die verschillen zouden benoemen.
Ja, dus dat iedereen ook dezelfde woorden gebruikt en ook dezelfde manier met elkaar omgaat. Ja. Maar dat zien we om ons heen dat het gewoon niet zo is.
Nee, maar daar zijn wij als sprekers, columnisten voor. En er zijn natuurlijk nog veel meer, gelukkig in Nederland. Wij zijn ervoor om mensen daarvan bewust te maken. En te hopen dat dat langzaam maar zeker verandert. Bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Het gaat nu natuurlijk heel erg over het onderzoek bij de NPO. Over de Commissie van Rijn. Over seksuele intimidatie. Maar ook over fysieke intimidatie op het werk. Iedereen heeft het daar nu over. En dat is heel goed. Want als er zoiets gebeurt op je werk, kan je daarnaar verwijzen. Dus het helpt heel erg. MeToo, de hashtag MeToo, heeft heel veel bewustwording gemaakt over dat dit soort zaken, dat seksuele intimidatie bestaat op het werk. En zo hoop ik natuurlijk ook mijn grote steen bij te dragen. Dat mensen denken, oh, we hebben het hier vandaag over gehad. ik herken dit nu en ik ga daar ook af en toe iets mee doen.
Ja, en bijvoorbeeld dus op die kleine dingetjes van taal of kleine dingetjes van jezelf negatiever neerzetten.
Ja, en minder bescheidenheid laten zien, minder sorry zeggen, minder in een hoekje kruipen en denken ik kan het niet. En het allerspannendste om te zeggen ik kan dit en ik zou dit graag willen gaan doen. Hè, als je het hebt over solliciteren. Als je het hebt over een hoger salaris krijgen. Dat je zegt, ik ben dit waard. Ik wil een hoger salaris. Het is overigens weer een aparte podcast. Ja, okay, hè? Hoe dat je dat gaat doen. Ja. Dus die gaan we binnenkort maken.
Zeker weten. Laten we contact houden daarover. Maar ik zie dat je wel, dus dat Reset Your Mind wel aan het starten bent. Want dat is wel iets waar je heel erg mee bezig bent geweest. Met dat bewust worden. Wat gebeurt er in mijn hoofd? En hoe kan ik dat een klein beetje resetten, toch?
Ja, zeker weten. Ja. Ja, ook heel leuk dat je dat hebt gezien en dat je die conclusie trekt. Want dat is natuurlijk net het doel van vandaag.
Ja, en dat er dus een soort rimpel ontstaat in dat water. Ja. En dat er iets gebeurt met deze managementondersteuners. Ja. Helemaal mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.